Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Sjaak Visser. De pianist vandaag is Wim Lebbing. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb een aantal mededelingen voor u. De bloemen die gaan vandaag naar de heer en mevrouw Ton en Bunny Senf. Zij krijgen een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. Zondag 2 juni, dan is er een oratorium De Doper. Dat vertelt het verhaal van Johannes de Doper. En dat is op zondag 2 juni om 8 uur. Dat is vandaag. Vanavond dus om 8 uur in de dorps protestantse kerk van Assen-Delft. En de muziek wordt geleid door Jos Martens en de tekst wordt verzorgd door Bart Vijfwinkel. Dan op 9 juni, dat is in de middag om 1:30 hier in de kerk of BSC, is er een crea-viering. Dan zijn er kinderen en ouders uitgenodigd om een vlieger te gaan maken en ook daadwerkelijk te gaan vliegeren in verband met het thema Pinksteren. En zondag 9 juni volgende week om 7:30 in de grote kerk van Ozaan wordt de Messiah. Hoe zeg je dat? Messiah. Uitgevoerd. Messiah wordt uitgevoerd, ja. Door de Vesperkanterij Nieuwendam onder leiding van Koos Lid. En nu begreep ik ook dat er een aantal koorleden van Ozaan ook daaraan meedoen. Dus u bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Dat waren de mededelingen. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe God, maak ons stil om te luisteren naar uw woord. Schenk ons de bereidheid en kracht gehoor te geven aan uw oproep, de weg van uw Zoon Jezus te volgen in dit uur en alle dagen. Amen. Dan gaan we nu zingen lied 274 en ik wens u allen een goede dienst.
Dankjewel.
Van uw naam, ronde verhalen die geschreven staan, wijs gaan een weg als vogels in het riet, zoekend naar warmte, naar een lied. Dank u voor elkaar, geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan. Leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Zoals altijd beginnen we deze morgendienst ook met de belijdenis dat onze hulp is in de naam van God, de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven en van Jezus Christus, onze Heer. U mag gaan zitten. Vandaag gaan we weer een stapje verder met de 12 eenvoudige woorden die ons helpen om op een goede gelovige manier in het leven te staan. We zitten nu in de herfstfase en we zijn aangeland bij het derde woord van de herfstfase. We hebben het over wanneer, nee en nee gehad. En vandaag gaan we het hebben over de vraag waarom. Waarom gebeurt er zoveel ellende in de wereld of zoveel ellende in je leven? Een vraag die heel wat mensen toch bezighoudt. Maar hoe kan je daar vanuit je geloof je op een goede manier toe verhouden? Nou, daar zullen we vandaag bij stilstaan in de gebeden, in de liederen en ook in de overdenking. En vandaar dat we ook nu beginnen met het zingen van Psalm 44, de versen 4, 5 en 11. Zong heerlijk, hè, met elkaar. Wat een melodie. Echt ingewikkeld. En dit blijkt dus een psalm te zijn die niet zo vaak gezongen wordt. Eigenlijk nauwelijks bekend is. Maar ik heb hem gekozen omdat hier ook een paar keer het woord waarom in voorkomt. Waarom hebt gij ons dan verstoten, tot onze ondergang besloten? Waarom ons naakt te kijk gesteld? En aan het eind... Waarom houdt gij u slapend, heren, en blijft gij uw gelaat afkeren? Dus in de psalm wordt heel vaak waarom gezegd en gezongen, maar we zingen het niet zo vaak, blijkt. Dus, nou ja, in ieder geval, dat was mijn reden waarom ik het vandaag gekozen heb. En ik was me niet bewust dat het zo'n moeilijke melodie was. Je hebt het goed begeleid, Wim, op zich, er was niks mis mee, maar... Maar het zingen was echt ingewikkeld. We gaan nu samen het Kyriegebed bidden, maar dat doen we in samenspraak met lied 281. We zingen eerst vers 1, dan spreek ik een kort gebed uit, dan zingen we vers 2, spreek ik weer een kort gebed uit, vers 4, ik spreek weer een kort gebed uit, en dan vers 5. En dan gaan we door met vers 6, dan spreek ik weer een kort gebed uit voor vers 7 en voor vers 10 ook nog. Nou, het moet gaan lukken. Ik kijk wel naar Wim. En dan komt het helemaal goed. Wat zeg je? Helemaal goed. Ja. Laten we beginnen dan met zingen van 281 vers 1. Is het zo vaak donker in de wereld? Donker in ons leven? Waarom blijft uw licht dan voor ons verborgen? Waarom zien we uw licht niet in ons leven? Wanneer ons verrast, houdt ons. God, we zo vaak het idee dat we van geen betekenis zijn. Dat we niet gezien worden en niet gekend worden. Waarom zitten we zo vaak in onze eigen onmacht opgesloten? Gij roept om. Waarom zoeken we onze veiligheid in onze eigen mogelijkheden, in wat we zelf tot stand denken te kunnen brengen, zonder daarbij de verbinding met u te zoeken? Over alles wat we meemaken. Daarom kunnen we God loven en we doen dat met het zingen van vers 6 van 281. Vol van hoop en verwachting. Christus staat op in ons leven. Gij hebt woord. Christus opgestaan. Halleluja. Prijzen u God, omdat uw aanwezigheid ons in vuur en vlam zet. Dat mag onze hoop en onze troost zijn.
Poes vraagt enige aandacht, geloof ik. Hup, zo. Nou vraag ik me af of Anke de poes wil laten meeluisteren of dat ze hem buiten gaat zetten. Ja, ik denk, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ja.
Kijk, Franciscus die preekte wel voor de dieren. En naar Franciscus luisterden ze wel. Maar ja, dat... Ja. Zo. Nou. Hup. De volgende keer weer. Oké. Toch weer even bij ons geweest. De kerkkat. Ze vonden het jammer om naar buiten te gaan. Ja, ik zag het. Ja, ze wilden heel graag naar binnen, maar ja. Kunnen heel veel mensen nog een voorbeeld aan nemen, hè? Goed, ik ga bidden voor de opening van de schrift om te vragen of God ons met zijn geest wil verlichten. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laat ons zien hoe uw woord ons vandaag de weg wijst bij de grootste vragen van het leven. Waarom is er kwaad? Waarom is er lijden? Waarom is er verdriet? En dan niet alleen als theoretische vragen, al kunnen die al diep in ons vlees en ons leven snijden, maar juist ook als die vragen ons eigen leven kruisen. Hoe kan je er zo mee omgaan dat ze je niet verlammen of alle vertrouwen in God doen verflauwen? God, verlicht ons hart met uw geest, zodat we weer opnieuw zullen ontdekken welke weg we met u in ons leven kunnen gaan. Leer ons geduld met u te hebben. Amen. Ik lees nu Job 7, vanaf vers 7 tot Job 8, vers 2. En daarna zingen we van Psalm 74, vers 1, 12 en 14. Job 7, vanaf vers 7. Daar zegt Job: bedenk, o God, in een zucht is mijn leven voorbij. Nooit weer zal mijn blik het goede aanschouwen. Het oog dat op mij is gericht, zal niet zien. U kijkt naar mij, maar ik zal er niet zijn. Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. Naar zijn huis keert hij niet terug en zijn woonplaats zal hem niet meer kennen. Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken. Zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. Ben ik de zee of het zeemonster? Moet u mij daarom bewaken? Want als ik zeg, in mijn bed vind ik troost, de slaap zal mijn verdriet verzachten, dan schrikt u mij met dromen op. En de beelden die ik zie, jagen me angst aan. Liever zou ik gewurgd worden en sterven dan in dit lichaam blijven. Ik kan niet meer. Ik zal niet eeuwig leven. Laat me toch met rust. Mijn dagen zijn al vluchtig. Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u? Elke ochtend dringt u zich aan hem op. U onderzoekt hem elk ogenblik opnieuw. Wanneer wendt u uw blik eens af? Wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken? Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan, bespieder van de mens? Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al tot een last. Waarom vergeeft u mij mijn misstappen niet? Waarom laat u niet voorbij aan mijn schuld? Waarom gaat u niet voorbij aan mijn schuld? Weldra zal ik tot stof vergaan. U zult me zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Toen nam Bildad uit Zoach het woord. Hoe lang blijf je deze dingen nog verkondigen? Al die woorden van je, ze zijn niets dan wind. Is God dan onrechtvaardig? Zou het onzagwekkende het recht verdraaien? Nou, en zo gaan ze nog hoofdstuk na hoofdstuk door om Job te overtuigen dat God rechtvaardig is en dat Job fout is. Laten we nu Psalm 74, vers 1, 12 en 14 zingen. Paulus heeft ook heel wat in zijn leven meegemaakt waar je de waarom-vraag bij kan stellen. En op een prangende manier wordt hij gesteld in 2 Korinthe 12, zonder dat het woord waarom klinkt. Maar je kan wel snappen dat daar heel wat waarom-vragen achter schuil gaan. Ik lees uit 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. En daarna zingen we van lied 905, vers 1 en 2. Vers 1 en 2 van lied 905. Na de lezing uit 2 Korintiërs 12. Daar zegt Paulus: ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man, in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die geen mens kan en mag uitspreken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft, zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. En zelfs, al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij mij wegging. Zijn antwoord was: je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Zo luidt de schrift voor deze morgen. Na de verkondiging zingen we het derde en het vierde vers van dit lied, lied 905. Dus vers 3 en 4 van lied 905 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Afgelopen week waren we als gesprekgroep bij elkaar om over deze vraag met elkaar te praten. En een van de aanwezigen zei dat dit voor hem een van de grootste vragen was van zijn geloof. Hoe kan het nou dat we geloven in een almachtige en een goede God en dat er zoveel ellende en zoveel lijden in de wereld is? Hij zei, als er één vraag is waar ik voortdurend tegenaan loop, dan is die vraag het. Want als God almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden? En als God goed is, hoe kan die dan ook almachtig zijn? Hoe kan dat bij elkaar? Als hij almachtig is, moet hij toch het lijden kunnen voorkomen. Of hij is niet goed. Dus of hij is niet goed, of hij is niet almachtig. Maar beide is niet mogelijk. En dat is een vraag die ook in het boek Job naar voren komt. Een boek wat eigenlijk helemaal over die vraag gaat. Hoe zit het met het lijden? En hoe kan een rechtvaardige God een rechtvaardig iemand laten lijden? Want Job herkende zichzelf als rechtvaardige. Hij had niks misgedaan, goed geleefd, heel zijn leven het beste voor gehad. Je kon eigenlijk geen enkel verkeerd ding van hem zeggen, vond hij zelf. Maar daar waren zijn vrienden het niet mee eens. En toen Job al dat lijden ontving en hij alles kwijtraakte wat hij had, zijn bezit, zijn kinderen, en uiteindelijk in stof en as zat, kwamen zijn vrienden bij hem en gingen bij hem zitten. En er wordt wel eens gezegd dat het eerste wat ze gedaan hebben ook het beste was. Een week zaten ze in stilte bij hem en zeiden niets. Ze waren alleen maar aanwezig. Maar goed, er moest toch een reden zijn waarom datgene wat Job gekregen had, waarom dat rechtvaardig was. En zo gaan de drie vrienden van Job met hem in gesprek. De eerste die met hem in gesprek gaat is Elifas. Kan een sterveling rechtvaardiger zijn dan God, zegt hij. Job, ja, je maakt het wel mee. En natuurlijk, je was best wel goed. Maar God doet het niet voor niks. Dus er zal heus wel iets bij jou misgegaan zijn, maar waarom God toch dit moest doen wat hij nu gedaan heeft. Want ja, God is rechtvaardig. En wij kunnen het nooit beter dan God weten. Het lijkt een beetje op iets wat Anselmus in het begin van de middeleeuwen gezegd heeft. Daar gaat het ook over, hoe kijk je naar de zonde in de wereld? En Anselmus zegt, de toorn van God over zonde kan nooit te groot zijn. Want, zegt hij, nietige mensen zondigen tegen een oneindige God en dat veroorzaakt een oneindige schuld. Want als wij als nietige mensen maar iets kleins doen tegen zo'n groot iemand, zo'n goed iemand, dan is dat oneindig schuldig. We laden een oneindige schuld op ons. En hij heeft daar een hele verzoeningsleer verder op gebouwd, Anselmus. Maar Job keert het argument van Anselmus om. Hij zegt niet, zelfs een kleine zonde is oneindig groot ten opzichte van God. Maar wat kan een eindige zonde voor invloed hebben op een oneindige God? Hoe kan een druppel zonde van effect een effect hebben op de oceaan van Gods goedheid? Dus Job legt precies het andere accent. Als God oneindig goed is, wat kan mijn zonde, hoe klein of hoe groot die ook is, nog voor invloed hebben op God? En zo moeten we dan ook hoofdstuk 7 lezen. Als Job in hoofdstuk 7 zegt, ik heb misschien wel iets fout gedaan, dan is dat geen schuldbelijdenis, maar het is hypothetisch. Stel dat ik iets fout gedaan heb, dan nog kan God dat toch me niet aanrekenen, dat ik dit onderga omdat ik misschien iets fout gedaan heb. Zo is God toch niet? De ellende die Job ondergaat, kan niet Gods reactie zijn op zijn schuld. En zo is Job bezig om dat vergeldingsdogma te doorbreken. Het klopt niet, zegt Job. Zo is God niet. Menselijke zonde is nooit voldoende reden voor Gods oordeel. Maar de vrienden van Job zijn het met Job niet eens. De eerste zegt, Job, je bent wel goed, maar je bent niet volkomen onschuldig, dus die schuld van jou, ja, blijft toch een beetje de reden waarom God rechtvaardig is en je nou je laat leiden. De tweede zegt, ja, jij bent mij misschien niet schuldig, Job, maar je zonen, die hebben het gedaan en jij moet er ook onder lijden. En de derde die zegt, Job, hoe waag je het, hoe durf je Gods rechtvaardigheid ter discussie te stellen? God is rechtvaardig en wat jou overkomt, kan niet anders als dat het terecht is. Ze hebben het allemaal helder, in een volstrekt begrijpelijke leer. God is rechtvaardig, dus wat er gebeurt, is onze schuld. Maar Job zegt, begin niet bij die leer, begin bij de ervaring. Want juist die ervaring van Job, die botst met die leer. En Job zegt, God is niet rechtvaardig. Job roept God ter verantwoording. Laat hem nu maar eens spreken. God, wat bent u? Wat ik krijg, hoe verhoudt zich dat tot uw rechtvaardigheid? En ook voor Job is eigenlijk dus hetzelfde dilemma als voor zijn vrienden. Als God rechtvaardig is, hoe kan het dan dat dit mij overkomt? Dat klopt niet. Dus ze zitten in dezelfde denkkader en ze snappen het niet. Job blijf vechten tegen God. De vrienden zeggen, leg je bij God neer. Maar ze komen er geen van allen uit. En Job roept God ter verantwoording. Laat hem maar eens spreken. En dan wordt het stil. En dan gaat God praten. En hoofdstuk na hoofdstuk wordt er iets over de grootheid van God gezegd. God vraagt aan God, aan Job. Job, kan jij doorgronden hoe de schepping in elkaar zit? En hij laat iets zien van de grootheid van de schepping, van de uitgebreidheid, van hoe het allemaal harmonieus toch op de een of andere manier werkt en loopt. En ook de afgelopen week heeft daar wat een en ander over in de krant gestaan. Ik weet, misschien hebben jullie het ook gezien. Maar die telescoop, die webtelescoop die de ruimte ingestuurd is, die heeft deze week licht ontvangen en licht gezien wat 13,5 miljard lichtjaar verwijderd is. Nou, dat is onvoorstelbaar, hoe ver dat is. Maar het zit 260 miljoen lichtjaar van het verwachte start van de oorsprong van het universum. Dus bijna, zou je kunnen zeggen, van het begin. In ieder geval heel dichtbij, nog nooit zo. Maar 13,5 miljard lichtjaar onderweg, was eerst dat licht en wordt opgevangen. Gigantisch groot. En afgelopen week was er ook op de televisie een professor Kees Dekker. En die heeft, ik geloof, 40 miljoen euro gekregen om te kijken hoe die van levenloos materiaal leven kan maken. En de komende 10 jaar gaan ze ermee aan de gang. En het is gigantisch ingewikkeld, maar ze gaan het proberen. Of het lukt, weten we niet. Maar dat het helemaal kansloos is, wordt ook niet gezegd. Maar dat zegt dus iets over de wereld waarin we leven. En Job krijgt dat door God voorgeschoteld in zijn tijd, met zijn woorden. De grootheid, de ontzagwekkendheid van datgene wat leven is van het universum. Een besef van verwondering, van ontzag, van eerbied. Zo groot, we kunnen het niet vatten. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat we er zijn, dat we leven. Het universum waar we deel van uitmaken. Je wordt er heel klein van. En Job wordt stil. En God gaat door. God gaat allerlei dieren tentoonbrengen. En in die dieren wordt iets zichtbaar van hoe God strijdt tegen kosmische machten, tegen kosmische dreigingen. Een nijlpaard wordt beschreven, een krokodil wordt helemaal tot in detail beschreven. Maar die nijlpaard en die krokodil, die staan voor kosmische dreiging, voor de behemot, voor de leviathan, beesten, ja, mythische beesten die iets duidelijk maken van ja, een kosmische drama waar we in verzeild geraakt zijn. Maar God gaat de strijd met die kosmische dreiging aan. En eigenlijk zegt God daarmee, Job, ik sta aan je kant. Die kosmische dreiging is voor mij ook een dreiging, maar ik strijd er tegen. Ik strijd er tegen als de God van dit universum. En het wordt echt in detail beschreven. En je ziet Job als het ware dat langzaam maar zeker zijn ogen opengaan voor iets wat veel groter en veel omvattender is dan dat hij ooit beseft heeft. En als dan hoofdstuk na hoofdstuk dat beschreven is, dan antwoordt Job de Heer En dan is het wel heel bijzonder. En ik zal eerst even zeggen hoe het in de allernieuwste Bijbelvertaling staat. In Job 42. Daar zegt Job: ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. U zei: luister, nu zal ik spreken. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Ik heb u horen spreken en nu heb ik gezien wie u bent. En in de vorige vertaling staat dan in vers 6: daarom herroep ik mijn woorden en buig ik, zoals ik hier zit, in het stof en het vuil. Dus daar zegt Job: ik ben fout geweest, het klopt niet, ik herroep wat ik gedaan heb, wat ik gezegd heb. Ik buig me, zoals ik hier zit, in het stof en in het vuil. Alsof Job zegt: ik heb u ter verantwoording geroepen, maar oké, ik heb het verkeerd gezien, sorry God. Maar het bijzondere is dat dat een heel moeilijk tekst, heel moeilijke tekst is. Je kan hem ook op een hele andere manier vertalen. En in de nieuwste vertaling staat er dat Job zegt: ik heb u horen spreken, nu heb ik u gezien wie u bent, daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Dat is wat anders als ik herroep wat ik gezegd heb. Ik vind troost voor mijn kommervol bestaan in uw grootheid. Ik vertrouw erop dat u ook aan mijn kant staat. Alles wat God gezegd heeft, geeft Job nu zicht op God. Niet dat hij een antwoord krijgt op zijn vragen. Dat gaat hem waarschijnlijk boven zijn pet. Maar hij vertrouwt erop dat God aan zijn kant staat. Dus het helpt hem om met zijn vragen om te gaan. Oké, ik snap het nog steeds niet. Maar ik weet in ieder geval, u staat niet tegenover me, maar u staat naast me. En ik vertrouw dat het u en dat ik u nooit uit uw macht zal vallen. En dat is dan ook de troost die hij vindt. Ik denk ook dat antwoorden onmogelijk zijn. Maar weten dat iemand naast je staat, kan je helpen om met al die vragen om te gaan. Iemand die ook strijdt tegen die machten van de chaos. En ik denk dat in 2 Korinthe 12 iets soortgelijks ook staat. Er wordt eerst gesproken over Paulus, die een hele diepe ervaring met God meegemaakt heeft. Iets waarin hij in de hemel is geweest, bij God, paradijselijk. En dan kan hij niet meer achter terug. Hij heeft iets meegemaakt van iets gezien, een visioen van God, van wie hij was in Christus. Hij is tot in de derde hemel gekomen, het hoogste, het meest volmaakte, iets paradijselijks. En dat heeft een stempel gezet op heel zijn verdere leven. Hij heeft iets ervaren van God, waardoor hij niet meer verder kan, niet meer terug kan, dan kan hij nooit achter terug. Dat draagt hem. Maar dat plaatst hem niet boven dit aardse tranendal. Want hij heeft wel een doorn in het vlees. En dat is wel grappig, daar is natuurlijk gigantisch veel over nagedacht, wat die doorn in het vlees nu is. En ik heb een commentaar gelezen wat er allemaal over gezegd wordt. Het zou de hevige oor- en hoofdpijn kunnen zijn, migraine. Maar iemand anders, gebaseerd op de Latijnse Vulgata, zegt dat het om zinnenprikkels voor het vlees ontucht kon zijn. Dat past wel een beetje in de katholieke sfeer. Weer iemand anders zegt van: nou, het vlees heeft te maken met dat je voortdurend verzoekingen ondergaat. Albert Schweitzer had het over epilepsie. Anderen hebben het gehad over oogziekte, malaria-koorts, gepaardgaande met bijzonder soort hoofdpijn, Malta-koorts, hysterie, acute zenuwpijnen, galstenen, jicht, reumatiek, ischias, gastritis, wat het ook mag zijn, lepra, hoofdluis, doofheid, kiespijn, zenuwontsteking, spraaktoornis, wroeging over de ellende die de christen had toegebracht. Nou ja, ze bleven maar bezig met allemaal verzinnen, maar uiteindelijk moeten we maar zeggen, we weten het gewoon niet. Die doorn in het vlees staat symbool voor iets waar ze van alles en nog wat voor verzonnen hebben wat het zou kunnen zijn. Maar het is in ieder geval iets wat heel veel last veroorzaakt heeft. Hij zegt zelfs de Satan die je met vuisten slaat. Daar gaat het om, die doorn in het vlees. Het gaat er niet om wat hij heeft ervaren, maar het gaat er hier om uiteindelijk hoe die daarmee omgaat. Wat? Dikke duim, verzin het maar. We weten het niet. Maar hoe gaat hij ermee om? Waarom overkomt mij dit? Dat is de vraag die hij zich gesteld heeft. En wat doet hij? 3 maal gaat hij bidden. Het gaat niet over het aantal, maar het gaat over de intensiteit. Bidden is een weg om eens willens met God te worden. Niet mijn wil, maar uw wil laat hij geschieden. Zoals ook Jezus 3 maal bad in Gethsemane, dat zijn wil met Gods wil één zou worden. En ik denk dat dat ook uiteindelijk het doel van bidden is. Niet zozeer om God te veranderen, maar dat je zelf gaat ontdekken hoe jouw wil zich met God kan verbinden. En ook hier krijgt Paulus geen antwoord op de vraag. Waarom? Maar ik krijg wel een antwoord hoe hij ermee om kan gaan. Leer niet op je eigen kracht te vertrouwen. Leer niet op je eigen succes te vertrouwen, maar op Gods kracht. Hij moet het doen in jouw zwakheid. En wat dan opvalt is dat hij aan het eind zegt, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. Het is niet dat er enorm veel pijn en verdriet is, maar uiteindelijk vreugde, omdat hij ziet, God werkt daar doorheen. God is aanwezig in mijn leven. God is bezig om mijn leven te vormen, zodat zijn aanwezigheid steeds duidelijker wordt. Dat beheerst alles. Het gaat ook hier om vertrouwen. Vertrouwen in de kracht van Christus die in hem woont, die hem doorstraalt. Net zoals de Shekina van God, de aanwezigheid van God, zichtbaar mag worden in deze wereld. En zoals dat denk ik ook bij Job gegaan is. Job, hij snapt het allemaal niet. En die waarom-vraag is uiteindelijk ook geen antwoord op. Maar je kan ermee leren leven, omdat je weet, God is groter. Hij laat me niet los. En hij helpt me om door te gaan, om vol te houden, om met hoop te leven. Hij staat naast me en hij vormt me dwars door alles heen, zodat zijn aanwezigheid steeds meer zichtbaar wordt in mijn leven. Daar gaat het uiteindelijk om. Zo werkt God ook door die waarom-vragen heen. Amen. Laten we danken en voorbidden doen. Laten we bidden. Voor alle die worstelen met de vraag waarom. Voor alle die lijden aan het leven. Voor hen die eenzaam zijn en zich van God en alle man verlaten voelen. Voor alle die ten onder gaan aan wanhoop of verdriet. Dat ze niet aan hun lot worden overgelaten, maar een hand vinden die hen omhoog haalt. Dat wij zelf voor anderen zulke reddende handen mogen zijn. Voor alle die de toekomst vrezen, voor alle die slechts omkijken, zweren bij het verleden en niet vooruit durven zien. Dat zij niet aan doemdenken ten onder gaan, maar mensen ontmoeten die hen optillen uit die put van zorg en hun leren weer perspectief te zien. Dat wij zelf voor anderen zulke vertrouwenwekkende mensen mogen zijn. Voor alle die zich zorgen maken over zichzelf, dat zij hun zorg kunnen delen. Voor alle die de broosheid van het menselijk bestaan dagelijks aan de lijve ondervinden. Dat het hun nooit aan zin in het leven ontbreken mag. God van belofte, wees voor alle die u ter harte gaan een woord dat stand houdt, een hand die houvast biedt, een lamp die niet dooft in eeuwigheid. En God, in stilte leggen we voor u neer datgene wat we alleen zelf kunnen zeggen. Datgene wat ons dankbaar stemt, maar ook datgene wat ons droevig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat uw stem tot ons hart vandaag te zeggen heeft. En samen bidden we om de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu iets verteld worden over de inzameling van de gaven. En als slotlied zingen we straks staande lied 419.
De laatste nieuwsbrief van Lerato. In december 2005 is onder andere door dominee Nicolai, toen in Afrika, Lerato opgericht. Het zoeken van financiële middelen voor de steun van dominees in opleiding aan het seminarie in Pretoria. Er moest van alles geregeld en aangeschaft worden. Huisvesting, computers en boeken enzovoort. Een grote schuld was daar. En terug in Nederland kwam het plan om te helpen met Stichting Lerato. En daar kwamen wij in beeld, Ozaan. En dat is goed gegaan. Goed overleg in Nederland en goed overleg met Pretoria. En nu dan de laatste brief. Er is nog veel te doen, maar door wisselende besturen in Pretoria zeer moeizaam. Met 2023 als dieptepunt. Geen informatie ontvangen en het gevoel niet meer betrokken te zijn. En ze hebben gemeend de groep vrijwilligers in Nederland om te stoppen. Om het laatste geld over te maken is nu de vraag aan iedereen die hieraan meewerkte om nog een laatste mooie collecte te houden. En dat bedrag wordt overgemaakt en dan is het uit. Het boek is gesloten. Dus heel graag uw laatste bijdrage voor de collecte van Erato. En dat we mooie giften over mogen maken aan dominee Nicolai, dat dat terechtkomt. De brief, als u die wil lezen, die ligt in het BSC. De tweede en uitgangscollecte voor kerk en kosten. Want de verwarming was vanmorgen weer aangesprongen, zoals ik gevoeld heb. Dus dat is weer een extra prijs.
Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die ons bevattingsvermogen te boven gaat, maar op wie we wel al ons vertrouwen kunnen stellen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer. Uw dienst in deze wereld begint nu. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest.
Amen. Amen. Amen.